keek eens even terug vandaag in mijn boek, bijna vol, waar ik het in de afgelopen keren over gehad had, waar ik lezingen over gegeven had. En wat me daarin opviel, was dat ik het probeer te hebben over de realiteit. En dat de realiteit onzeker is, dreigend is, turbulent is. En iedere lezing opnieuw begin ik met de zin, we leven in een overgangstijd. Een tijd waarbij alles op zijn kop gaat. Dus ook vanavond begin ik mijn lezing met, we leven in een heel onrustige tijd. Dus onzekerheid, ziek zijn, oorlog, dus dreiging, tekorten, tekort aan gas, elektriciteit, een huisvesting, sommige delen van de wereld aan water. Boosheid, protest. Kom niet aan mijn bedrijf. Of er zijn fouten gemaakt en die worden maar niet rechtgezet. De parlementaire enquête op dit moment over de gevolgen van de gaswinning hier in de buurt. Jon Kabat-Zinn, de man die de mindfulness training heeft ontwikkeld, noemt dat full catastrophe living. Now, you're in where I'm talking about. Full catastrophe living. En de historische Boeddha noemde dat ook al. Er is onvrede. Er is onbevredigendheid, dus onrust. En in Pali noemen we dat, er is dukkha. En dat is natuurlijk bijzonder, want we komen hier bij elkaar vanavond, we mediteren samen. Dan maak je contact met je binnenwereld. Misschien ook wel om de buitenwereld even op afstand te zetten, even te omzeilen. Misschien om juist rust te vinden. Of misschien juist om te zoeken hoe je in die realiteit kunt zijn vanuit een ander perspectief. Hoe je je kunt verhouden tot die realiteit zonder daar helemaal door moedeloos te worden. En dat is bijzonder, want als we contact maken met de binnenwereld, dan kom je jezelf tegen. Hoe ga ik om met dreiging? Hoe ga ik om met boos zijn? Hoe ga ik om met machteloos voelen? Hoe ga ik om met de druk van alles wat moet? Misschien in je werk, misschien in je privéleven, omdat je voor andere mensen zorgt. Dus die buitenwereld heeft zo zijn impact. En als we contact maken met de binnenwereld, dan komen we dichter bij onze reacties daarop. En wat we hier doen is mediteren, opmerkzaamheid oefenen. En het is toch eigenlijk ook wel heel verwonderlijk dat 2600 jaar geleden al die realiteit van we leven in een tijd die verandert, een overgangstijd, in een tijd van onrust en onvrede, dat de Boeddha dat 2600 jaar geleden al zei. En wij denken natuurlijk dat we nu in iets heel unieks leven, dat het heel anders is. En dat is ook zo. En dat is wel het bijzondere van de inzichten die we in het boeddhisme vinden, dat het over zoiets bazaals gaat, dat het al 2600 jaar waar is en op de realiteit slaat. Er is lijden. En het bijzondere van wat de Boeddha deed, wat in die boeddhistische geschrift is doorgegeven, is het zoeken naar de oorzaak. Niet zozeer opgaan in waarom of wat is er nou precies aan de hand nu, maar er is lijden en er is een oorzaak van lijden. Er is iets wat maakt dat dat op gang komt. Wat de inhoud van het probleem ook mogen zijn, er zit een patroon in. En dat patroon dat gaat over iets willen vasthouden wat van nature verandert, afwisselt. We willen iets begrijpen wat van nature buiten onze invloedssfeer ligt. We lopen als het ware steeds achter de feiten aan. En dat kunnen we niet veranderen. Daar krijgen we geen grip op. Dat kun je niet in de hand houden. Lijden, oorzaak van lijden, dat we die veranderlijkheid niet toelaten. En dat is het bijzondere van wat we oefenen bij mediteren, dat als je onder ogen komt wat schuurt en herkent wat dan daar het patroon in is, dat dat de mogelijkheid geeft om met de realiteit te zijn en de mogelijkheid geeft om te kiezen. In die realiteit waarin ik niet de boel naar mijn hand kan zetten, kan ik kiezen. Ik kan kiezen om het te verbinden. En dat is precies wat je leert als we opmerkzaam zijn. Dat je herkent wat er speelt. En dat je het toelaat. Dat je ermee in contact bent. Op een manier dat het jou niet te pakken neemt, niet bevangt, en dat je bent met wat er is, dat je in de realiteit bent, verbonden bent. Dus het herkennen wat er speelt, is het je adembeweging, of is het een geluid, of is het een gedachte, of is het een gevoel. En steeds bij al die soorten en maten ervaringen ook, mag het zo zijn. Dat vertaalt zich in inzicht, herkennen wat er is, herkennen van die realiteit die steeds verandert, en de mogelijkheid om je ertoe te verhouden, om in contact te zijn. En dat is wat we compassie noemen. Afgelopen zondag hadden we een stiltewandeling. We gingen op stap, maar met z'n zessen. Aubel begeleiden, dat woont in een prachtige omgeving bij Roderwolde. En al wandelend in stilte werden we uitgenodigd om contact te maken met elementen, met de aarde, de hardheid waar je op loopt. met de stevigheid en de hardheid in je eigen lichaam. En daarna met de lucht. De lucht gaat over beweging. Er was wind, je zag de bomen waaien, het gras, het riet. En er was een besef van zwaaien van mijn armen. Dus dat stevige, dat kan bewegen. In contact met vuur. Dat is een mooie zonnige dag. En zo langzamerhand vinden we dat te warm en te veel en te droog en te heet. Het vuur in mijn eigen lijf, de warmte. Maar ook de energie om te bewegen. En iemand anders noemde ook de wil. De ervaring van warmte buiten je. Van alles om je heen wat leeft van licht en zon. En die ervaring van energie binnen. En water. Water in je oog of je mond, je neus, het slikken. Water wat maakt dat al die cellen in mijn lijf bij elkaar blijven. Dat is wat moeilijker om te voelen. Maar in die oefening in stilte, in contact maken met mezelf en de omgeving, was er steeds het besef van, daar besta ik uit en daar bestaat dat wat om mij heen is ook uit. Dat is wat ik deel. Dus als ik behoefte heb aan water, dat zie ik om me heen. Behoefte aan regen. Dus als ik de stevigheid ervaar, van een lijf hebben, van op de aarde zijn, dus alles wat ik om me heen zie, hetzelfde. En waar zo'n oefening dan voor bedoeld is, het is een uitnodiging om te verbinden. Het is een uitnodiging om contact te maken. Het is een uitnodiging om voor jezelf te ontdekken hoe je dat ervaart. En dat ook te herkennen in de wereld om je heen. En dat is wat compassie doet. Dat is wat we met mediteren leren als we toelaten dat de ervaring is precies zoals die is. Compassie ontstaat vanuit het besef van medemenselijkheid. En dan zetten we de mens als verbindende factor voorop. Maar misschien kun je ook zeggen, compassie geeft besef van verbondenheid met alles wat leeft. Als ik het even hou bij dat besef van menselijkheid, dan kan ik de verbinding maken naar hoe het boeddhisme dat besef van de realiteit van lijden en die verbondenheid waar ik uit besta, besta jij ook uit, bestaat de natuur en alles wat leeft om me heen ook uit. Dat geeft een inzicht in zoals ik gelukkig wil zijn, zo wil jij dat ook. Dat geeft een besef van een intentie waarbij je innerlijke waarde vindt van waaruit je kunt leven. Zoals het voor mij pijnlijk is als ik voel dat iemand mij iets ontneemt of iets wat van mij is, van me wegneemt. Of meer neemt dan zijn deel is. Dan kan ik voelen hoe dat voelt. Kan ik voelen hoe dat... Ik kan me in die ervaring inleven. En precies dat gevoel van au, dat geeft het motief, dat geeft de motivatie, dat geeft de intentie om het zo niet bij een ander te doen. Het is heel bijzonder, omdat je je kunt verbinden, dat je kunt inleven, dat je kunt voelen en in ervaring in verbondenheid bent, ontstaat ook het automatische motief om een ander geen kwaad te doen, geen schade te berokkenen. En natuurlijk hebben we soms de impuls om ons soms juist af te scheiden. Om te denken van, als er een tekort is, moet ik zorgen dat ik genoeg heb. En dat heet dan hamsteren. En de problemen ontstaan juist omdat we gaan hamsteren. En daarna dat wat er is niet meer willen delen. Misschien weten jullie nog van die wc-rollen 2 jaar geleden. Of van de pasta. Of van de tomatenketchup. Al die dingen waarvan we dachten, ja, daar moet ik nou toch wel een voorraadje van hebben. En of jij nou ook nog genoeg hebt, het gaat er wel om dat ik genoeg heb. Dat geeft ineens een tekort. En dat wat we hier oefenen, is gewoon de impuls leren zien en bij het besef uitkomen dat zoals ik zelf behandeld wil worden, zo behandel ik jou ook. En dat is wel de gouden regel van compassie noemen, die in alle levensbeschouwingen, alle religies een rol speelt. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden. En dat is een kern. Dat is een kern van mens zijn. Dat is een kern die bij het boeddhisme hoort. Dat is een kern die onder het mediteren ligt. Dat uitgangspunt. Een ander voorbeeld uit de natuur. Ik heb het volgens mij wel eens eerder verteld dat ik een film zag over Peter Wohlleben. Dat is een Duitse boswachter. Die man die voor zijn vak dus allerlei bomen moest kappen. En erachter kwam en op onderzoek uitging. En eigenlijk opmerkzaam werd op, maar wat leeft hier? Wat voor realiteit is dit? Hoe doen die bomen dat? En erachter kwam dat bomen enorm verbonden met elkaar zijn. Ze enorme communicatiesystemen hebben met elkaar. Ingenieus, onzichtbaar. En dat natuur van nature regenereert. Dus dat als er ergens een tekort is of als iets uit balans gaat, dat het van nature probeert om dat weer te herstellen. Als er een tekort dreigt, dan gaat een boom uitdelen. Stel je voor dat je als mens die reflex kunt maken. Als er een tekort dreigt, ga ik niet proberen om te zorgen dat mijn eigen voorraad opgevuld is, maar ik ga delen. En als we het bij menselijke ervaringen houden, als er boosheid is en protest, Kun je herkennen wat van waarde is voor jou, wat jij wil beschermen? En niet in je boosheid proberen om iedereen weg te maaien, maar te staan voor wat voor jou van waarde is, wat je wil beschermen. Dat als er onzekerheid is, dat het van belang is om die onzekerheid ook te voelen. Kwetsbaar te zijn. Terwijl als we onzeker zijn, zijn we zo geneigd om ons te verharden en een soort muurtje op te bouwen van in actie zijn. Het willen fixen. En dat is precies wat we leren als we beginnen met verbinden. Dat is wat we leren van compassie. En het meest bijzondere wat ik van mediteren heb geleerd daarin is, je kunt altijd als eerste beginnen. Je kunt ieder moment opnieuw ervoor kiezen om de impuls te maken van ik wil delen. Ik wil dat wat ik voel recht doen en niet vanuit de reflex automatisch reageren, maar vanuit verbondenheid. En dat is voor mij het bemoedigende van zo'n avond hier samen zitten. Het is zo simpel wat we hier doen. En we zijn zo bezig met al onze gedoekjes. En dat daaronder dus een stroom zit die je inzicht geeft en ook de mogelijkheid geeft om te verbinden. En dat ook om je heen te herkennen. Hoe de natuur dat doet. En als afsluiting zou ik een stukje willen lezen uit een lering van de Boeddha. Een sutta. In de vertaling van Jack Kornfield. En daar spreekt de historische Boeddha tegen zijn zoon, die een van zijn leerlingen was. En die zoon die heet Rahula. Ontwikkel een geesteshouding zoals de aarde, Rahula. De mensen gooien van alles, schoon en vies, op de aarde. Mest en urine, speeksel, pus en bloed. Maar de aarde zit hier niet mee en keert zich niet vol walging af. Als je wortels de aarde, heeft geen enkel contact, prettig of onprettig, vat op je. Ontwikkel een geesteshouding als water. De mensen gooien van alles, schoon en vies, in het water. Maar het water zit hier niet mee en keert zich niet vol walging af. Ontwikkel een geesteshouding als het vuur, dat alles, schoon en vies, verbrandt. Als de lucht, die over alles heen blaast. En nu volgt een beschrijving van een vijfde element, als de ruimte, die nergens is vastgelegd. Ontwikkel een vriendelijke geesteshouding, Rahula. Zo neemt haatdragendheid af. Een houding van mededogen. Zo neemt ergernis af. Een houding van vreugde. Zo neemt afkeer af. een houding van gelijkmoedigheid. Zo neemt onverenigbaarheid af. De onmogelijkheid om je te verbinden. Die houding van herkennen en toelaten, in verbinding zijn. En vanuit die verbinding het motief vinden om ander geen pijn te doen. Om een ander te behandelen zoals je zelf behandeld wil worden.